Geliefde gemeente, wij hebben een kerkorde. En in die kerkorde stond jaar in jaar uit een artikel waar eigenlijk nooit gebruik van werd gemaakt. Tot 14 dagen geleden. Artikel 66 dat zegt dat in buitengewone omstandigheden van kerk en wereld de kerken onder leiding van de klasses Gravenhagen geroepen zijn om bijzondere biddagen uit te schrijven om die nood gezamenlijk voor God neer te leggen. En kennelijk zijn de tijden die wij nu beleven zo uitzonderlijk dat voor het eerst sinds mensenheugenis die klasses Gravenhagen ons daartoe opgeroepen heeft en vandaar u heeft dat begrepen dat wij vanavond een bijzondere bidstond hebben. Want er is alom onrust, dreiging, oorlogssituaties, terreur. We noemden al de namen van Oekraïne, Irak, Syrië. Het kalifaat van IS dat in opmars is. De situatie rondom Israël. En ook het ebola-virus dat al zoveel duizenden slachtoffers heeft gemaakt. En je zou daar trouwens ook bij kunnen noemen de recessie die al jarenlang de wereld in zijn greep houdt, iedere keer weer dreigt op te laaien. En u heeft daar zelf in uw eigen omstandigheden misschien ook wel het een en ander van meegekregen. En wat is nou in dat soort omstandigheden onze roeping, gemeente? Je ziet dat mensen op allerlei manieren op dit soort dingen reageren. Politici gaan vergaderen. Die gaan elkaar opzoeken op conferenties. Proberen de krachten te bundelen. De neuzen dezelfde kant op te krijgen, zoals dat dan heet. Economen gaan hun strategieën ontwikkelen. Zullen we het zo aanpakken, de markt zo'n impuls geven? Militairen verzamelen hun troepen en gewone mensen gaan vaak de straat op om te demonstreren. Maar wat doet een christen? Wat doet de kerk in buitengewone omstandigheden van kerk en wereld? Die kerkgemeente grijpt naar de wapens, naar het geheime wapen wel te verstaan. En als u niet mocht weten wat dat geheime wapen van de kerk is, dan wijs ik u op de dingen die Paulus in Efeze 6 zegt over de geestelijke wapenrusting. U weet misschien wel waar dat op uitloopt. Al die beschrijvingen van al die onderdelen waar een christen mee tot de tanden gewapend moet zijn, als in dit leven, in het strijdperk van dit leven, moet zien te overleven. Waar loopt die beschrijving op uit? Op het geheime wapen van het gebed. Vandaar vanavond geen overleg, ook geen demonstraties, maar een bidstond. En ook nu, gemeente, mogen we ons in ons bidden door het woord van God laten leiden. Dat woord dat ons onderwijst in het belang van het bidden. Als we alleen die les al meenemen, gemeente, is er al winst vanavond. Als we boven de prediking het thema schrijven, nu is bidden belangrijker dan ooit. In de eerste plaats, zegt Openbaring 6, wordt dat in de wereld getoond. In de tweede plaats wordt dat in de hemel gevoeld. In de derde plaats wordt dat in het einde bewezen. Nu is bidden belangrijker dan ooit. Dat wordt in de wereld getoond, in de hemel gevoeld, in het einde bewezen. Gemeente, we hebben dus de openbaring aan Johannes voor ons. Bijbelboek dat zo begint. De openbaring van Jezus Christus die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten. En daarin ligt eigenlijk in die openingszin al een hele samenvatting van dat boeiende, soms angstaanjagende en ook wel moeilijk te begrijpen laatste Bijbelboek. Het gaat om de dingen die onder leiding van Jezus Christus haast geschieden moeten. Het is een doorlichting van de eindtijd, van heel die periode tussen de hemelvaart van de Heere Jezus en zijn wederkomst. Nu, we proberen vanavond wat zicht te krijgen op dat zesde hoofdstuk, maar ik begin dan eigenlijk maar liever bij het vierde hoofdstuk, waar het eigenlijke visioen van Johannes op Patmos begint en waar ons dan iets dergelijks wordt getekend als wat we ook vanmorgen in de prediking hebben gezien. De hemel wordt ons voorgesteld als die plaats waar die troon van God staat, het middelpunt van de hemel en van heel de schepping. Een plek, gemeente, waaromheen van alles en nog wat plaatsvindt. Daar zijn schepselen, engelen, mensen, dieren. Het is één opstaan, buigen, knielen, loven en prijzen, één gedruis van onrust. Maar midden te midden van al dat alles wat zich daar beweegt, staat daar in alle rust. U ziet dat ook vanuit de tabernakel van vanmorgen nog wel voor u. In alle rust en vastigheid, die troon van onze God. Rust mijn ziel, zegt Gods kind. Uw God is koning. Het mag nog zo onrustig zijn in de wereld. Er mag nog zoveel zijn wat ons angst aanjaagt en vragen oplevert. Maar laten we dat aan het begin maar meteen zeggen, gemeente. God zit op de troon. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Het daaropvolgende hoofdstuk blijft nog steeds in de hemel zich afspelen, maar daar focust de aandacht zich op een bepaald voorwerp in de hand van God op de troon. Dan gaat het over een boekrol met 7 zegelen verzegeld. Je moet die zegels eerst achter elkaar openbreken. Wil je hem open kunnen rollen en lezen wat erin staat? Een boekrol die van binnen en van buiten volgeschreven is met die dingen die haast geschieden moeten. Het is wat God voorziet, wat hij vastgesteld heeft voor de dagen die nog komen tot het einde. En die boekrol, gemeente, moet open gaan, wat er allemaal ook voor verschrikkelijks in staat, maar blijft die dicht, dan stokt de geschiedenis. Hij moet gelezen. Hij moet tot het einde ontvouwd worden. En dan ontstaat er in Openbaring 5 even een moment van paniek. Dan kunnen ze in eerste instantie niemand vinden die bevoegd is om dat grote werk te gaan doen. Om die boekrol te openen, te lezen en om de geschiedenis in gang te zetten. Op weg naar de dag van de wederkomst. En gelukkig, uiteindelijk vinden ze er één die bevoegd is, die machtig is, geschikt en gewillig om dat werk te doen. En wie is dat? Ach, dat hoef je dan niet te vragen, jongens en meisjes. Wie is nou degene die alle macht heeft in hemel en op aarde? Wie is de enige die in staat is om heel de kerk en heel de wereld heen te leiden naar zijn toekomst? Dat kan niemand anders zijn dan het Lam. Het Lam dat staat als geslacht. Het Lam dat overwonnen heeft en op weg is naar zijn definitieve overwinning. Nou, met de, wat doet hij in het hoofdstuk dat wij vanavond voor ons hebben? Daar begint dat Lam stukje bij beetje die boekrol van zijn zegels te ontdoen en elke keer weer een nieuw stuk open te rollen en te lezen wat er allemaal nog staat te gebeuren. Om te beginnen ziet u dan die serie ruiters tevoorschijn komen. Machten en krachten die over de wereld zullen gaan, zolang het nog niet de dag van de wederkomst is. Het gaat hierbij natuurlijk niet alleen maar over de laatste 2 weken voor de wederkomst of de laatste 10 minuten. Het is net als met alle tekenen der tijden die de Bijbel ons geeft van de eindtijd. Dat begint in principe al bij de hemelvaart van de Heere Jezus. En dat komt dan elke keer met golfbewegingen terug, wel steeds heviger, steeds dieper en intenser, naarmate de tijd vordert. Zullen deze dingen zich steeds meer toespitsen? Maar laten we daar dan eens even op letten, gemeente. Wat is er dan te zien op dat strijdtoneel? En welke ruiters gaan er achtereenvolgens in onze bedeling over de wereld? Dan heb ik om te beginnen weer een troostwoord voor u. Want ik zie daar in vers 2 allereerst, die rijdt voorop, gemeente, vergeet u het niet. Laat u niet in de war brengen door de kranten en door het nieuws. Laat u niet angstig maken en wanhopig. Wie rijdt er voorop in de stoet van ruiters? De ruiter op het witte paard. Die alles bij zich blijkt te hebben wat garant staat voor zijn overwinning. Want dat is waarom hij uitrijdt, overwinnende en opdat hij overwon. Hij heeft er een boog voor in zijn hand. En hem is een kroon gegeven. Beeld van de Heere Jezus zelf, gemeente. Die vanaf Goede Vrijdag de overwinnaar over de machten van het kwaad geworden is. Van wie Oud en Nieuw Testament ons verkondigt, dat Hij het is die de overwinning heeft en zal behalen. We hebben er met Psalm 45 al van gezongen en tot het laatste van de Bijbel blijft dat geldig. Hij heeft de macht, Hij rijdt voorop, Hij draagt de kroon en niet de andere ruiters. Nou, u snapt wel dat dat natuurlijk voor die man op Patmos en voor de mensen in Klein-Azië aan wie hij allereerst dit boek geschreven heeft, heel vertroostende stof geweest is. Mensen die met de keizer in Rome te maken hebben gehad, ook met zijn eigen kronen, met zijn eigen bogen, met zijn eigen macht. Mensen die aan de lijve ondervonden hebben wat het is om te lijden aan deze wereld en om te lijden voor de naam van de Heere Jezus. Omdat die naam meer dan een naam voor hen werd. Maar we vragen elkaar dat vanavond ook, gemeente. U kent allemaal de naam van Jezus. Wij zijn allemaal gedoopt in de naam van Jezus. Maar wie is Jezus? Wie is Hij voor mij? Waar ik van nature ook aanvankelijk een vijand was. Laten we ons niks verbeelden, gemeente. Ook kerkmensen zijn van nature vijand van Christus. Vijand van het koninkrijk. Vijand van hun eigen zaligheid. Maar werd dat in ons leven al anders? Herkenden we onszelf in Psalm 45? Want dat kun je natuurlijk op 2 manieren zingen. Dat kun je afstandelijk zingen, alsof je naar een of ander oorlogstafereel zit te kijken op afstand. Zoals je naar de oorlog in de Oekraïne kunt kijken en de gruwelen uit Syrië. Of kwam er een persoonlijke noot mee toen u zong over vijanden in wiens hart de pijlen van de koning diep indringen? Weet u ervan wat dat is? Om onder het woord der prediking, dat woord dat van de zuivere waarheid en zachtmoedigheid, daar zit u onder, gemeente, dat is de verkondiging van de evangelie, dat daar die pijlen worden afgeschoten, dat daar mensen getroffen worden en verslagen, dat daar vijanden gaan buigen en gaan roepen, o God, is er nog wat aan te doen? Wees mij genadig. Weet u ervan, gemeente? Door deze genadige koning ontvangen te zijn en van een vijand een vriend, van een opstandeling een onderdaan geworden te zijn. Kijk, dan bevat Openbaring 6 zo'n geweldige troost, gemeente. Ook al komen er achter die ene ruiter die ook jou overwonnen heeft, nog zoveel andere ruiters aan. Ja, dan kan het ook echt angstaanjagend zijn. Neem nou bijvoorbeeld die ruiter uit vers 4, gemeente, die tweede, die rode ruiter van de oorlog. Waar rijdt hij al niet vandaag de dag? In de straten van Donetsk? In de woestijn van Syrië? In de dorpen van Irak, waar de Koerden afgeslacht worden? Die ruitergemeente kan achter het stuur van een bus in Jeruzalem rij zitten. Een ruiter met een zwaard, zegt de openbaring. Een ruiter met luchtdoelraketten, zegt het nieuws. Een ruiter met bomgordels en met vleesmessen. En wat te denken van die volgende die in vers 5 opduikt, ook een angstaanjagende. Een zwart paard met daarop een man die volgens vers 6 het beeld is van de schaarste, van het tekort, van de honger die daaruit voortkomt. U hoort als het ware in dat zesde vers iemand op de markt staan, maar het is geen gewone markt hier op het Winkelplein met van alles en nog wat in voorraad. En je kan te kust en te keur voor een paar centen kopen wat je moet hebben. Nee, hier worden voor schandelijke prijzen basisstoffen aangeboden en beschadigt de wijn en de olie niet, die kostbare dingen. Maar het is duidelijk uit het beeld, gemeente, hier is iemand die in de schaarste probeert van de nood van een ander beter te worden. Mogen we hier het spook van de recessie aan verbinden? Schaarste in plaats van de welvaart. Niet alleen maar op de beursvloer, niet alleen maar in de zorg, niet alleen maar op ons werk. Maar laten we vooral ook denken aan mensen die het echt aan het allernodigste ontbreekt. Ja, dan komt in feite ook vanzelf dat vierde paard in beeld, gemeente, een vaal paard. Ik had de gezanten vroeger van de week, dominee, wat is dat dan, vaal? Een grauw paard. Het is iets met een ellendige kleur. Het is niet gezond, je ziet het. Er is wat mee. Het is dan ook een beeld voor de macht van de dood. Achter dit paard aan komt het dodenrijk hem na. En op allerlei manieren worden mensenlevens verwoest, zegt Johannes. Opnieuw horen we van een zwaard. We horen van honger. We horen van wilde dieren. U hoort de afgelopen tijd ook over virussen. Ook daar kan het vierde paard zich van bedienen. Wat doet openbaring 6 met ons? Het kan natuurlijk maken dat je nou zo'n beetje zit te huiveren in de kerkbank, zoals je kunt huiveren met de krant op schoot of voor het beeldscherm de nieuwsberichten volgen, het huiveren van de verschrikking en ook wat mensen elkaar aandoen, soms in naam van de godsdienst. Het kan in die zin ook herkenning opleveren, gemeente. Zoals het mij bij de voorbereiding van de preek overkwam. Ik trof deze tekst aan. Ik zag lijnen naar vandaag. En misschien mag u daar inmiddels in meekomen. Dat je zegt, ja, het is inderdaad zo. Leg de Bijbel naast de krant en je ziet het woord in vervulling gaan. Dat mag voor hen die de Heere leerden vrezen dan ook een reden zijn. Het klinkt misschien vreemd. Maar om bij het zien van deze paarden een soort opluchting te ervaren. Dit zijn geen dingen die van vandaag of gisteren zijn. Dit zijn geen zaken die God net zo goed overvallen als dat ze ons verschrikken. Maar dit zijn zaken die vallen onder zijn regering en toelating, die in de boekrol van het Lam geschreven staan. Hij rolt die rol uit. Hij staat boven deze verschrikkingen. Hij rijdt daarom ook voorop in de stoet van de ruiters. En het is u misschien ook al wel opgevallen dat om die reden bij elk van die paarden geschreven staat dat de macht die ze hebben om van alles en nog wat te doen wat erg is, maar dat ze die macht gekregen hebben. Hem werd gegeven. Gemeente, denk niet dat wij overgeleverd zijn aan de machten van het kwaad, aan deze of gene dictator, aan deze of gene ideologie. Er staat er altijd één boven. En die ene die er boven staat, geeft deze machten ook niet de vrije teugel. Voortdurend, en je ziet dat bijvoorbeeld in vers 8, staat dat de macht van de boze ingeperkt wordt. Hem werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Dat is niet totale uitroeiing. Het is wel een verschrikking, maar die macht is, gemeente, beperkt. Weet u waarom? Omdat God met het loslaten van deze machten over de eindtijd een ander doel heeft dan om te verwoesten. Weet u wat het doel is? Als je roepstemmen om je heen hoort, als je verschrikkingen in deze wereld ziet, weet je wat daarmee moet gebeuren? Dat moet een mens verootmoedigen. Dat moet tot inkeer en tot bekering leiden. Dat moet ervoor zorgen, gemeente, dat een mens God gaat zoeken. En hem aan gaat lopen als een waterstroom. Besef van het thema van vanavond. Nu is bidden belangrijker dan ooit. Ja, gemeente, als ik daarmee naar mijn tweede punt ga, dan moet je zeggen, ja, dat wordt dus door de wereld om ons heen niet beseft. De wereldleiders gaan vergaderen. De mens probeert zichzelf krampachtig te redden. En eigenlijk, als je goed de situatie in ogenschouw neemt, dan zie je, gemeente, dat is heel aangrijpend eigenlijk, dat ook in tijden van crisis, in tijden van rampen en plagen, de ogen van de mens niet omhoog gaan in de richting van God die zou kunnen helpen, maar dat de ogen naar beneden gaan. Naar de aarde, naar de wereld, naar de mens zelf. Dat is trouwens een typisch menselijke reactie, gemeente. Altijd weer zijn onze ogen naar beneden geslagen, op een verkeerde manier. Het zij dat een mens begeerig naar genot zoekt en daarom op de aarde rondkijkt wat hij allemaal in zich toe zou kunnen halen. Het zij dat een mens met een bezorgde blik naar beneden kijkt en kijkt wat hij allemaal zou kunnen doen, hoe hij de situatie zou kunnen redden, welke plannen hij zou kunnen maken om het tij te keren. Misschien is het meest aangrijpende wat wij momenteel in de wereld signaleren wel, dat er niet eens zozeer zorg is als wel zorgeloosheid. Zoals het, meen ik, in het RD vorige week in een van de commentaren gezegd werd. Over een samenleving, over een beschaving die op zijn eind loopt en niks beters weet te doen, terwijl alles krakend in elkaar stort, dan zich bezig te houden met futiliteiten. Waar is de gemiddelde Nederlander mee bezig eind november 2014? Niet met een bidstond. En niet eens, gemeente, met noodhulp. Nee, met kibbelen over de invulling van een kinderfeest. Dat is belangrijk. Maar hoe staan wij, gemeente, eind november 2014 in het leven? Wij worden geroepen ons hoofd op te heffen. En alleen al als je eraan denkt om dan je hoofd in de richting van de hemel op te heffen, heb ik het nog niet eens over de troon van God, daar kom ik zo op. Maar dat je dan let op wat er in de hemel gebeurt, dat kun je toch zien in Openbaring 6. Wat de hemel doet terwijl op aarde die paarden ronddraven. Wat doen ze daarboven? In het licht van deze nood. In het licht van een wereld die zo gebroken is dat ze roept om het einde. Om de voltooiing. De hemelgemeente geeft ons het goede voorbeeld. Wij zien daar namelijk de martelaren en ze bevinden zich onder het altaar. Nou hoef ik daar in feite niet eens heel veel over uit te leggen na de preken van de afgelopen maanden. Want u weet inmiddels alles van altaren. U weet van het brandofferaltaar. Waarop die offers werden gebracht, geslacht en verbrand. Bloed dat daar al om neergedrupt moet zijn. Nou, dat is in feite een soort beeld van wat daar in de hemel dan wordt getoond. Zielen onder het altaar. Onder de roet, onder het bloed. Mensen die de tekenen nog dragen van het lijden dat ze overgehad hebben voor de getuigenis van Jezus Christus. En wat doen ze onder het altaar? Biddag houden. Roepen tot God. De heilige en waarachtige heerser. Om gerechtigheid. Om volkomenheid. Heren, zo kan het toch niet blijven. Kijk wat er met ons gebeurd is. Kijk wat er momenteel op aarde nog plaatsvindt. Zo kan het toch niet eindeloos doorgaan. Hoe lang wreekt u het bloed niet aan degenen die op de aarde wonen? Wanneer komt dat moment dat de aarde met uw vrees wordt vervuld en ge uw rijk volmaken zult? Of om het met de woorden van Psalm 98 te zeggen, dat de koning die komt de wereld in gerechtigheid zal oordelen en de volken in rechtmatigheid zal leiden. Bidden ze in de hemel dan ook nog? Daar is het toch volmaakt? Daar is toch de vreugde van het voor Gods aangezicht leven? Ja, maar ook daar, gemeente, wordt nog de onvolkomenheid van deze bedeling gevoeld. Want de mensen die daar aangekomen zijn, hebben nog altijd niet hun lichaam terug. Voelen nog altijd iets van de scheiding die de dood gemaakt heeft tussen hun ziel en hun lichaam. Zie nog uit naar die definitieve komst van het koninkrijk. Als op de nieuwe hemel Gods volk in een wereld, als op de nieuwe aarde Gods volk in een wereld rond zal wandelen. Vol van gerechtigheid. En gemeente, een van de dingen die we vanavond hopelijk als vrucht op de prediking mogen ontvangen, dat is het besef dat ook ons leven daarom moet draaien. En gemeente, we zeiden het al eerder in deze dienst. We zijn niet beter dan de gemiddelde Nederlander. We zijn niet beter, ook niet dan de beulen van IS. Echt niet. Ook niet als de rebellen in de Oekraïne. Werkelijk waar niet. Wat er bij de mensen daaruit komt, zit er hierin. Moeten we altijd maar bedenken. Geneigd tot alle kwaad. En ook geneigd, net als de wereldleiders en de economen en allemaal, om met onze ogen naar beneden gericht te zijn en niet de ogen op te slaan naar God in de hemel. Ook als we niet eens zoveel oog hebben voor de nood van deze tijd, maar altijd maar met onze ogen aan het rondzoeken zijn op aarde om er beter van te worden. Bezig met wat tijdelijk is. Zwoegen voor wat we bereiken willen. Maar zonder oog voor God. Zonder oog voor het plan van God. Zonder oog voor de toekomst van God. Nou, dan kan het nut van dit soort roepstemmen uit die vier paarden, kan het nut zijn dat we tot de orde geroepen worden. Wat wordt er voortdurend gezegd bij die paardengemeente? Kom en zie. Nou, misschien is dat voor ons wel hard nodig, gemeente. Kom en zie. En dat de geest onze ogen gaat openen. Mensen, deze wereld gaat voorbij. Je ziet toch wel dat het op een eind loopt. Je ziet toch ook wel dat het zo niet kan blijven. Je ziet toch wel wat het menselijke inspannen teweeg brengt. Hoe zwak we zijn, hoe machteloos. Dat ook de politici met de handen in het haar zitten. Dat er wat anders aan te pas moet komen. Dat die ene ruiter moet gaan overwinnen, ook in ons leven. En dat het om zijn koninkrijk moet gaan. Zijn toekomst moet aanbreken. De vijanden moeten definitief het veld ruimen. Daar draait de geschiedenis om. En daar moet ons leven op gericht zijn, gemeente. Maar dat is een hele ernstige vraag die we elkaar vanavond moeten stellen. In hoeverre zijn wij nou eigenlijk zelf ook verwereldlijkt? Alleen maar bezig met de dingen voor je werk. Je natje en je droogje. Je pensioen en je vakantie. De ontspanning. Het plezier van het komende weekend met je vrienden. Je opleiding voltooien en je plekje vinden. Allemaal dingen, gemeente. Ik zal er ergens geen kwaad woord van zeggen, natuurlijk. Een mens moet leven. Een mens mag leven. Een mens heeft allemaal zijn persoonlijke dingen. Maar waar gaat het leven om, gemeente? Als wij een keer voor God moeten verschijnen, en dat kan zomaar. Waar draait het dan om en waar ging het dan om? En dat kun je dus in verband brengen met je blikrichting, gemeente. Nogmaals, kijkt u heel de dag naar beneden? Ben jij, jongeren, altijd maar bezig met dingen van mensen, van landen, problemen, of juist mooie dingen, begeerlijke dingen, zondige dingen? Maar in ieder geval allemaal tijdelijke dingen, aardse dingen. Of herkennen we iets van de zielen onder het altaar? Op God letten. Met hem spreken. Om zijn uitkomst vragen. Op zijn koninkrijk gericht zijn. Er is een vraag, gemeente, die de kerkmuur niet voorbij kan gaan. Want ook als we hier samen zijn als mensen van de kerk en ambtsdragers in de kerk. Ik had het net over futiliteit. En waar is een mens nou in de kerk mee bezig? Als ambtsdrager en als kerkganger. Met randverschijnselen, bijzaken, futiliteiten of met hoofdzaken. Hoe vaak bid ik? Hoe vaak zit ik met dat woord op mijn schoot? Hoe vaak zit ik met mijn vinger bij de belofte? Hoe vaak lees ik iets waar ik gesticht door word in plaats van afgeleid? Hoe vaak ben ik bezig om anderen aan te sporen om God te zoeken? Hoe vaak ben ik bezig met huisgodsdienst? Hoe vaak ben ik bezig om bekeerden, onkerkelijken te waarschuwen? Hoe vaak ben ik bezig nood in de wereld te zien en er iets aan te doen vanuit de evangelie-eis van barmhartigheid? Gemeente, waar is mijn leven op gericht? Gebruik ik de tijd die ik nu krijg, nu ik nog in de luwte in Nederland zit, om mij op nog erger tijden voor te bereiden? U dacht toch niet dat de christenen in Syrië het er naar gemaakt hadden? En dat wij het er niet naar gemaakt hebben? En dat het altijd een zaak blijft die je alleen maar op een beeldscherm te zien krijgt, gemeente? Ik lees in vers 11 van dit hoofdstuk dat de zielen onder het altaar worden aangespoord om geduld te hebben. Maar wat moet er nog gebeuren dan? Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Waar gebruiken wij onze luxe en onze luwte voor, gemeente? Nu is het tijd om te bidden. Nu is het tijd om toegerust te worden. Nu is het tijd om God te zoeken. Nee, het is een thema dat ons allemaal aan moet sporen, gemeente. Ook voor mensen die bidden geleerd hebben. Het kan zijn dat het ingezonken was. Het kan zijn dat je van je plek af was. En dat die binnenkamer niet zo vaak meer bezocht werd als die wel gedaan heeft vroeger. Ook Gods kinderen moeten iedere keer weer aangespoord worden om hun leven en het hele leven in het juiste perspectief te zien. Perspectief van de wederkomst. Maar als dat al voor Gods kinderen geldt, dan geldt dat zeker voor mensen die dat nog niet zijn. zegt de afloop van Openbaring 6. Want daar wil ik dan ook nog even met u naar kijken, gemeente. Dan wordt na de vier zegels met de paarden en het vijfde zegel met de zielen onder het altaar het zesde zegel geopend. En dan komen er nog meer verschrikkingen over de aarde. Ik heb gedacht om het in één zin samen te vatten. Dan gaat alles uit zijn voegen. Een aardbeving doet de gebouwen trillen. Maar niet alleen op aarde gaat alles uit zijn voegen. Zelfs in de lucht, in de hemel, zon, maan en sterren. Ze worden verduisterd of ze vallen uit de lucht. Een inleiding voor iets wat de wereld nog nooit gezien heeft. Maar wat zal dat voor moment zijn wat in vers 14 wordt beschreven? Dan staat er weer iets over een boek dat opgerold wordt. Nadat de boekrol van de geschiedenis uitgerold is, wordt de hemel als het ware als een boekrol opgerold. En dan zien ze waar ze altijd in geloofd hebben, die kinderen van God zien met hun ogen wat ze altijd in het geloof geweten hebben. God en de troon met de engelen. En die zoon met die boekrol. Of moet ik zeggen, gemeente, dan zullen mensen zien wat ze altijd ontkend hebben. En er zal niemand op die dag der dagen kunnen zeggen, en ik ben atheïst. Het is allemaal inbeelding. Het is allemaal sprookjes van vroeger. Ze zullen hem zien, gemeente. En dan zal er een biddag gehouden worden, zegt Johannes. Ja, dan ook. De hemel hield al biddag. Maar dan zal er op aarde ook ineens een biddag worden gehouden door mensen die nog nooit de behoefte hebben gehad om te bidden. Maar het is dan ook tevergeefs. We kennen allemaal het bekende boekje van dominee Bakker, Gebedsgestalten. Als ik mij niet vergis, is dat de titel van het laatste hoofdstuk. Ik dacht dat het over dit gedeelte van Gods woord gaat. Het onverhoorde gebed. Want bidden tot een berg heeft geen zin, kinderen. Bidden tot heuvels of ze op je vallen, dat heeft geen enkele zin. Al zouden de heuvels het doen. Christus haalt je tevoorschijn. Zult u er niet op wachten, onbekeerden, om op die dag voor het eerst echt biddag te gaan houden? Zult u er niet op wachten totdat u het lam ziet komen en ziet plaatsnemen op een rechterstoel? Waarom zou u er ook op wachten als u vandaag nog gehoord hebt dat er een genadetroon beschikbaar is? Waarop een God zit die vanwege dat lam zelfs de grootste der zondaren ter wille wil zijn en zijn zonden wil vergeven en hem in het koninkrijk wil plaatsen. In plaats van de toren des lams is er nog de troon des lams gemeend. Het scheelt maar een enkele letter. Maar wat een wereld van verschil. En hij is zo gewillig om u te woord te staan. En zelfs de meest ernstige roepstemmen die we vandaag om ons heen horen, willen ons daar brengen, op dat plekje, gemeente, aan de voet van die aanspraakplaats, aan de voet van die genadetroon. Ziet u ook alstublieft alle waarschuwingen en alle dreigingen die ik u geschilderd heb in dat licht. Het is niet om u bang te maken. Het is niet om u vannacht wakker te laten liggen en angstig te maken. Het is om u op de knieën te krijgen. Als een brandweerman, gemeente, die een slapende man in een brandend huis wakker schudt. Misschien voelt het wel niet zo aangenaam. Aan je mouw getrokken worden en ineens wakker te schrikken. Maar het is met de beste bedoelingen, gemeente. Het zijn wel diep ingrijpende woorden aan het eind van Openbaring 6. En nu, misschien dat er ook wel een kind in de kerk is die zegt, oh meneer, dat had ik van de Heere Jezus nooit gedacht. Dat er dat geschreven zou kunnen worden in vers 16. Dat er zoiets bestaat als de toren van het lam. Hoe kan dat nou? Ik heb wel eens een lammetje gezien en geaaid. En dan een lam dat torent. En met de juiste combinatie van die twee woorden verklaren ons het geheim. Juist omdat die lam werd. Die zoon van God. Die wilde lijden, wilde sterven, wilde vernederd worden. Alles onderging, gewillig en stemmeloos. Het is niet niks, gemeente, om dat lam te verachten. Het is niet niks om het bloed van dat lam ongebruikt te laten. Het is niet niks om onder de prediking van het evangelie gezeten te hebben. En om vervolgens je eigen gang gegaan te zijn en om toch doorgegaan te zijn met de dingen van de wereld en met je eigen zaken en toch maar weer naar beneden kijken en toch maar weer doorgaan zonder je tot bekering te laten roepen. Het is ook hier, gemeente, die vurige spits van de zondaarsliefde van de Heere Jezus, waar uiteindelijk een mens die niet wou zich aan branden zou. Nou hebben we dan allemaal, gemeente, thema begrepen van vanavond. Nu is bidden belangrijker dan ooit. Bidden om persoonlijke bekering. Bidden om het lam te leren kennen in zijn verzoenende kracht. Bidden om het lam te mogen volgen waar het ook heen gaat in 2014. Bidden om volharding voor jezelf en voor de mensen die lijden in de strafkampen. In de streken waar Boko Haram achter de mensen aan zit. In het kalifaat in Syrië. Bidden om volharding. Heren, dat ze staande mogen blijven. Ten diepste, gemeente, bidden om het koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Amen.